Naar psalm 104 gaan wij inmiddels. Psalm 104 waar men boven gezet heeft Gods heerlijkheid in de schepping. En daar gaat het ook inderdaad over. Een psalm die algemeen wordt toegeschreven aan David. Het had ook iemand anders kunnen zijn, denk ik wel, maar er zijn nogal wat handschriften in omloop van oudsher, waar in de aanhef van de psalm inderdaad staat dat die van David is. Ik neem aan dat dat wel klopt. Het maakt ons ook verder niks uit. En het is inderdaad een loflied op, nou ja, op de schepper, maar naar aanleiding van de schepping. Het is tamelijk statisch, zeg ik dan altijd. Het is niet dat het een psalmist met allerlei profetieën of iets dergelijks, maar de psalmist beschouwt de wereld als zodanig en hoe ingenieus die wereld dan in elkaar zit en komt op die grond tot een lofprijzing aan het adres van de schepper, die in vers 1 genoemd wordt Jehovah. Loof de Heere, Jehovah dus. Loof de Heere, mijn ziel. O Heere, mijn God, gij zijt zeer groot, gij zijt bekleed met majesteit en heerlijkheid. En via het gij wordt het nu hij. Dat is een stijlbreuk, maar dat komen we in de psalmen, in de profetie in het algemeen trouwens, komen we dat tegen. Dat God rechtstreeks wordt aangesproken en daarna schakelt het om naar de derde persoon enkelvoud. Dat wil zeggen, dan wordt het ineens weer hij. Maar als wij zouden vragen waarom de psalmist de Heer wil loven, dan zegt hij tegen ons: nou, hij bedekt zich met licht als met een kleed. Hij rekt de hemel uit als een gordijn die zijn opperzalen zoldert in de wateren, die van de wolken zijn wagen maakt, die op de vleugelen des winds wandelt. U merkt dat hier toch echt wel een poëet aan het woord is. Dat is natuurlijk altijd kenmerkend, zeker voor de psalmen. Niet alleen trouwens, want in een groot deel van de Bijbel vinden we dat ook terug. Een hoog literair gehalte, om het maar zo te zeggen. Maar hoe breng je deze dingen onder woorden? Ik zou het niet weten, maar de psalmist doet het. En ik heb meteen een paar versen met u gelezen in de hoop dat u meteen kortsluiting hebt met Genesis 1, waar het verhaal over de schepping dan toch begint met daar zij licht. Met licht dus. Hier ook. En dan, maar dan ben je alweer een dag verder, maar niettemin. Dan ben je bij de wateren. En bij het uitspansel te midden van de wateren. En dat is kennelijk de hoofdlijn die door de psalmist gevolgd wordt. Dat wil zeggen, hij bespreekt de situatie in de wereld, de schepping als zodanig, aan de hand van de volgorde, om zo te zeggen, de gebeurtenissen van de zeven dagen uit Genesis 1. En die begint inderdaad met daar zij licht. Alleen hier wordt meteen gezegd dat licht de uitstraling is van Gods wezen. Dat is een goede reden, want er staat er, hè? Hij bedekt zich met licht. Je kan ook vertalen met hij omgeeft zich met licht. Want bedekken heeft dan toch weer het idee van hij verbergt zich. Maar licht is eigenlijk het tegenovergestelde van verberging, hè? Licht is juist straling, uitstraling namelijk. En daarom de onzinnelijke God kennen wij niet alleen als licht. Je kunt gewoon het Nieuwe Testament nalezen, want er staat in 1 Johannes 1, vers 5. God is, meen ik tenminste, God is licht. U weet wel, moet je leren bij systematische bijbelstudie. God is liefde, God is licht, er moet nog een. Oh, ik weet ze gauw niet meer, maar ik hoef het ook niet zo systematisch te doen. Per slot zijn het eigenlijk metaforen. Dus toen maar weer. Dat werd ons er niet bij verteld trouwens, maar dat is nog een keer zo. Maar God is licht, dat wil zeggen, wat God doet is licht voortbrengen. Dat is het eigenlijk. In alle richtingen, om zo te zeggen. Kortom, hij omkleedt zich, dan wel bekleedt zich, dan wel bedekt zich met licht. Als met een kleed. Het aardige is dan ook dat als wij in het Nieuwe Testament geconfronteerd worden met de verheerlijkte Christus, dan heeft hij dus een lichtende gedaante. Ik ben even bij de verheerlijking op de berg, bijvoorbeeld. Wat je er precies bij moet voorstellen. Ik zou zeggen dit, want zo wordt het ons in de Bijbel voorgesteld. En verder komt dat niet. Het is een verblindend licht bovendien. Ook dat komt in de loop van de geschiedenis tegen. Als de Heer zich bekendbaar maakt, dan ziet het er vaak zo uit. Niet altijd, omdat hij niet altijd zich openbaart in een verheerlijkte gedaante. Maar soms wel. En het is omdat het uitbeelding is van de Godheid. Dat wil zeggen de manifestatie van de Godheid. We kennen dat op twee manieren. De ene manier is die van de verheerlijkte gedaante. De andere is dat de Heer verschijnt in de gestalte van een man. In het Oude Testament komt dat veel voor. Wij vervangen het woord man ogenblikkelijk door het woord engel. Hoewel dat veel minder vaak zo gezegd wordt dan wij denken. Maar het is een man. En in het algemeen moet je vaststellen dat de onkenbare, de onzinnelijke God. Ik heb de term uit Timotheus, geloof ik. Dat de onzinnelijke God zich zichtbaar maakt en dan verschijnt daar die gestalte. Dat wil zeggen, dan ziet men dat licht. Maar in de praktijk ziet men dan de gedaante van de Heer Jezus. Dat was niet altijd zo, maar ik spreek in de tegenwoordige tijd. Als God verschijnt, de onzinnelijke God verschijnt, verschijnt daar de gedaante van de Heer Jezus, van wie gezegd wordt, en die zelfs over zichzelf zegt, ik ben het licht der wereld. Dus toch licht. En hoe letterlijk je zoiets moet nemen. Ja, beste mensen, er zijn dikke boeken geschreven over licht. Puur over wat licht eigenlijk is. Er zijn theorieën over ontwikkeld wat licht eigenlijk is. En ik doe mijn best om er niks over te zeggen. Bij gelegenheid ontvalt me toch wel eens wat, dus vooruit maar weer. Ik heb daar zo mijn eigen ideeën over wat dat is. Maar doe maar weer. Maar het is de... Van Christus wordt trouwens ook gezegd in Hebreeën 1 vers 3... dat hij het afschijnsel is van Gods heerlijkheid. Een ander woord voor afschijnsel is uitstraling. Naar buiten toe. Daar kan je makkelijk opkomen op dat woord, omdat er ook staat in hetzelfde vers dat hij het uitgedrukte beeld is van Gods wezen. Hij is dus een lichtbeeld, zal ik maar zeggen. Als u wilt, een projectie van de Godheid. Is dat een metafoor eigenlijk? Ja, ik denk het. Maakt mij niet zoveel uit, maar zoiets is het. En bedenk dan dat als er geen licht is, dan heb je überhaupt geen beelden. Dus als er geen licht in je toestel zit, zal ik maar zeggen, heb je geen beeld. Zo simpel is dat. Kortom, het is die God die zich openbaart. De aardigheid is trouwens ook, om even zo in het wilde weg links en rechts wat te zeggen, dat in Genesis 1 staat dat God sprak. Dat is het eerste wat van hem vermeld wordt. Hij spreekt, logischerwijze. Want God spreekt, hij maakt namelijk openbaar, en dat is wat licht is. Al wat openbaar maakt is licht, maar dat was weer Efeze 5. Maar bovendien in Genesis 1 staat, God zeide, er zij licht. En het vervolg op het vers lees je in 2 Korinthe 4. roep ik, ik weet nooit zeker of dat waar is, dan moet ik het eerst opzoeken. Maar lees je in 2 Korinthe 4. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen. Waarna de eerste vraag is, wanneer en waar heeft hij dat gezegd? En het antwoord is, in Genesis 1. God die gezegd heeft dat licht in de duisternis zou schijnen, 2 Korinthe 4, heeft in onze harten geschenen. Met het licht van het evangelie van Christus. Die het beeld Gods is. Enzovoorts. Vind je al die begrippen bij elkaar. Zie? Zijn dus belangwekkende zaken. En er is niks, dat is nog steeds zo, er is niks in deze wereld zo geheimzinnig als het licht. We hebben er alle dagen mee van doen. We kunnen eigenlijk niet zonder. De hele natuur kan niet zonder. En men weet nog steeds niet wat licht eigenlijk is. En zoals gezegd, men heeft er meerdere theorieën over ontwikkeld die allemaal min of meer kloppen. Want ja, een theorie ontwikkelen die toch niet klopt, dat kan je niet permitteren als wetenschapper. Maar toen maar. Ik zal het er niet verder over hebben. God bedekt zich, dan wel omgeeft zich met licht. Het is een centraal thema later in Psalm 119. Maar toen maar weer. Hè. Vanwege dat woord van God enzovoort. God maakt zich bekend, ja. God bedekt zich met licht als met een kleed. Hij rekt de hemel uit als een gordijn. Dat zijn zo van die uitspraken die wij allemaal, die kennen we allemaal, we lezen eroverheen, omdat we er niks mee kunnen. Maar het is een volstrekt bijbelse gedachtegang. Hij rekt de hemel uit. Want het andere woord voor hemel is uitspansel. Dus het wordt uitgerekt op een of andere wijze. Ja. En als die rek eruit is, bij wijze van spreken, dan stort. Ik kan daar niet over praten zonder daarop in te gaan. Hè. Dan stort de hele zaak weer in elkaar. Want. Ja, ik spreek me vanuit een bepaald wereldbeeld namelijk. Omdat ik dat uit de Bijbel ken. En, maar je moet het wel kennen om het hele idee te kunnen volgen. U weet toch hoe dat is? Je leest in Genesis. Het is heel gemakkelijk. Het is heel gemakkelijk. Ik ken zelfs iemand, die legde ik het een keer uit in 2 zinnen. En daarna kwam hij prompt tot geloof. In de Heer Jezus Christus namelijk. In het woord van God in het algemeen. Omdat hij zag hoe simpel het was eigenlijk. Want wat je leest in, zeg maar, Genesis 1, daar lees je dat het was allemaal water. Was niks dan water. En God maakte een uitspansel in het midden der wateren. Kunt u zich een watermassa voorstellen? Inmidden in het water maakte hij een uitspansel. Hij blies er een bel in, om zo te zeggen. Dan krijg je dat. Dan wordt het water naar alle kanten uitgedrukt. En het uitspansel, te midden van die wateren, heet hemel. Heb je dat nog? En wij steken met onze kop in die hemel. Dat wil zeggen, hier boven ons is die bel. Die luchtbel, dat is de hemel. Ik kan het ook niet helpen. Dat heet toch zo, dit is de hemel, van de vogelen des hemels. Als je wat hoger komt, heet het dan de hemel van de sterren des hemels. Het zijn er ook inderdaad 2 in verband met de schepping. Het heet Hashamayim, dat wil zeggen dat er 2 hemelen zijn. Niet altijd in meervoud vertaald, maar niettemin. Het is in het Oude Testament zo zonder meer altijd in tweevoud. De hemel, de beide hemelen en die ene aarde. En je moet het zich zo voorstellen dat er een enorme bel geblazen wordt in dat water. Met een diameter van, laat ik zoveel maar niet gaan. Ja, doe maar weer. Maar dat kan je allemaal gewoon uitreden. Je hebt er alleen niks aan. Hij maakte zo'n bel in het water. En dan krijg je dus dat rondom die bel in alle richtingen heb je dan dat water. En daarna op de volgende dag rees het droge land op uit de wateren. Dat moet ik even zo wijzen, zo. Uit de wateren. En dan... En dat is dan je hele wereldbeeld. En dat uitspansel wordt naar alle kanten uitgerekt. En wij leven daarin. Heb je die nog? Zou wel niet volstaan als je er nooit van gehoord hebt, maar... wat ik... Hè? Maar het is zo simpel als wat, zo zit het. En je hebt dan geen probleem meer met wateren... Met wateren boven en wateren beneden. Wateren die boven de hemel zijn en wateren die onder de hemel zijn. Die wateren die boven de hemel zijn, die wateren van de Stille Zuidzee, ergens in de buurt van Nieuw-Zeeland. Hier rechtboven, zo daar. Want de aarde is wel rond, maar geen planeet en sowieso geen hemellichaam. Alleen al de gedachte dat de aarde een hemellichaam zou zijn... is met een open Bijbel voor mijn neus volkomen absurd. De hemel is boven de aarde. En boven elke plek op aarde... en vanaf elke plek op aarde recht naar boven naar het zenit... zou je terechtkomen in het hart, in het centrum van heel de schepping. En daar draait alles om. Nou ja, dat is een fraaie, ja. Dat is, ja. Het was wel leuk dat zo'n sterke dan toch zo'n vorm krijgt, hè. Kijk, wij wandelen hier en dan zal altijd mee doorrijden en zo de hele aarde ontmoeten. Nee, niet aan de buitenkant, maar hier aan de binnenkant zo, hè. Wij wandelen hier 40.000 kilometer en dan zijn we weer rond. En hier binnen is de hemel en hier buiten onder de aarde, dat heet buiten, dat heet de buitenste duisternis. En dit binnenste, dat wordt zelfs het heiligdom genoemd in de zin van een centrum. Ingaan tot de troon der genade en uitgaan in de buitenste duisternis, ongeacht in welke richting dat is. En ik weet wel dat ze mij voor gek verklaren, maar ik, ja. En zeker me kwalijk nemen dat ik het in de Bijbel vind, door zogenaamde bijbelgetrouwe christenen. Maar ik moet u zeggen, er zijn op internet sites te vinden van volstrekt ongelovigen die precies hetzelfde beweren. Op natuurkundige gronden namelijk. Puur op grond van natuurkundige verschijnselen. En dat is het dan, dus ik sluit me daar graag bij aan. Voor de rest haal ik mijn schouders maar over op. Maar zo zit het dan toch in elkaar. Iemand vroeg me ooit, hoe kom je daar nou bij? Toen heb ik heel verhaal opgehangen. Maar ik moet eigenlijk zeggen, nou, dat heeft mijn vader me gewoon opgewezen. Maar die heeft er zijn mond wel over gehouden. Ik niet, dat wist hij ook wel. Ja, want ja, die dingen vind je gewoon in de Bijbel terug. Nee, ik kan bewijzen, ik heb er nog boeken over met een stempeltje van mijn vader erin, weet je wel, de naam enzovoort. Zo moeilijk is het nou ook weer niet. Dat is van oudsher ook bekend en er hoeft geen enkel probleem over te bestaan. Het enige probleem dat wij ermee hebben, en dus het enige echte probleem, is dat het er niet zo uitziet. En dan kom ik toch weer terecht bij licht. Maar het hele punt is dat wij altijd om een hoekje kijken. En dat wij om een of andere reden, uit praktische overwegingen overigens, ervan uitgaan dat licht zich voortplant met een rechte, langs een rechte lijn. Normaal gesproken, in het luchtledige, dat is dan het idee. En bovendien met een vaste snelheid, met een eenparige snelheid. En beide dingen kan gemakkelijk voor aangetoond worden dat het niet waar is. Dus, maar als dat zo is, als het niet waar is, dan betekent het dat wij geen maatstaf hebben, geen meetlat hebben, zei ik, geen maatstaf, geen duimstok, geen maateenheid om de ruimte als zodanig te meten. Daarna schiet ik wel eens in de lach, want dan denk ik, ja, de ruimte is niets. En waarom wou je dat meten? Als het niets is, wat valt er dan te meten? Maar de Bijbel zegt, als het zou kunnen dat je de hemel kan meten enzovoort. Zulke dingen staan er, hè? Zo van, dat is ook onmeetbaar. Mede omdat die lat die wij gebruiken, dat is dan toch licht, de lichtsnelheid, weet je wel. Ja, die gebruiken wij, maar die is niet stabiel. En je kunt wel zeggen, een ster staat zoveel lichtjaren van... Dat alleen al is een belachelijk begrip voor ons. Het licht doet er zoveel jaren over om van die ster naar ons te komen. En dan ervan uitgaan dat 300.000 kilometer per seconde is. Want zoiets is dat dan ongeveer. Maar dat weet je toch niet? Als er bij ons iemand door de straat harder rijdt dan 50 kilometer... dan weet je niet hoe die het een eind verderop gedaan heeft. Of hij toen sneller ging of langzamer. Dat kun je niet weten. Is ook niet te meten. Nee. Het is wel te meten. Het is wel te meten aan de hand van spectrale analyse. Het is te meten. Ze meten ook, maar ze willen de conclusie niet trekken. En in plaats van dat ze zeggen, onze duimstok wordt steeds korter... dat wil zeggen, het licht gaat steeds langzamer... staat keurig in de boekjes, het heelal, dat immers niets is, zet zich uit. En ze maken iets wijs over een uitdijend heelal. En hoe verder bij ons vandaan, hoe sneller het uitzet... Het betekent alleen maar hoe verder bij ons vandaan, hoe langzamer het licht gaat. Want iets dat niets is, het heelal, kan niet uitzetten en kan niet krimpen. Je krijgt mij niet gek. Dat kan niet uitzetten, dat kan niet krimpen. Als je dus aan het meten bent en je komt tot die conclusie, dat betekent dat er iets gebeurt met je duimstok. En dat is het verhaal. En daarom ziet het er niet uit. Zoals het in werkelijkheid is. En als je een beetje voorstellingsvermogen hebt... dan kom je toch wel een heel eind. Je moet je voorstellen dat als je naar boven kijkt van de ruimte in... dat je kijkt door een enorm vergrootglas. Want in het vergrootglas, in de lens, wordt licht afgebogen. En als je van de andere kant kijkt, vanuit de ruimte naar de aarde... krijg je dus tegenovergestelde, je weet wel, met die verrekijker, dat kunstje, krijg je een enorme verkleining. Kijk je door een enorme groothoeklens, zodat je de aarde ziet alsof het een bol is. Maar dat kunstje kun je ook met een gewone wereldkaart doen die aan de muur hangt. Een beetje lekker dichtbij gaan staan en een groothoeklens gebruiken. En dan krijg je een prachtige bol. Maar het was geen bol, het was een platte kaart. Maar dat is gewoon afbuiging van het licht. Maar in de natuur doet het licht dat. In relatie tot de afstand tot de aardbodem, om zo te zeggen. En daarom ziet het er anders uit. En dat licht breekt en afbuigt enzovoort. Kun je 's morgens zien of tegen de avond soms. Dan staat daar nog een grote schijf aan de hemel. De maan komt op. Ik wist niet dat die zo groot was. Nee, dat is hij dan ook niet... Maar omdat die laag staat, zegt men, dan krijg je afbuiging van het licht in de atmosfeer. En dan ziet hij er veel groter uit. Dan zeg ik, nou, dat bedoel ik, hè, dat soort dingen bedoel ik. En allang is bekend dat ook lichtstralen onder invloed staan van iets dat wij zwaartekracht noemen. Enzovoorts. Ik bedoel, het is zo absurd allemaal. De axioma's van heel onze astronomie en daarmee van onze hele natuurkunde, die deugen niet. Nou ja, ze deugen wel voor een meter. Je moet niet zeggen, ze deugen voor geen meter. Voor een meter deugen ze nog wel. Voor iets meer ook nog wel. Maar voor die afstanden van boven de aarde in de ruimte, daar klopt niks meer van. Daar vind je een kromming. Van het licht enzovoort. En dan nog wat, want ik kom er zo toch op, want het staat hier, van de aarde staat dat de aarde gefundeerd is. Ik geloof dus ook echt niet dat hij om zijn as draait. Eerlijk niet. Het is trouwens niks moeilijks, het is maar waar je vanuit gaat. De aarde staat vast. En als dan toch dat allemaal voorbij schiet, komt het niet omdat wij... ronddraaien met die hele aarde, komt het omdat het zaakje daar binnenin ronddraait. En wie gaat me nou vertellen wat waar is en wat niet waar is? De Bijbel. Want de theorie dat de zon vaststaat en dat de aarde eromheen draait, dat is alleen maar filosofie hoor. Dat maakt geen bal uit verder voor de hele bestudering van het heelal niet. Maakt totaal niks uit. Dat is alleen maar filosofie. En bovendien nog een onhandige ook. Want voor de ruimtevaart kun je er toch beter van uitgaan dat de aarde vaststaat en dat de hele rest beweegt. Je hebt tenminste een vast punt van waaruit je kunt werken. Want het idee dat je van de aarde naar de maan moet en dat de zon een vast punt is, zit je met twee onvaste dingen waartussen je moet communiceren. Dat is veel lastiger dan dat je aanneemt dat de aarde vaststaat en dat de zon, maan en sterren eromheen draaien. En zo doet men het ook. Dat is veel simpeler. Dus ze hebben het moeilijk gemaakt. En de consequentie daarvan is dat men de aarde gemaakt heeft tot een stofje ergens in een onmetelijke, want dat blijft het. Als je hem maar uitzet, dan kan je hem niet meten, hè. Dan moet je snel praten, anders is hij weer groter, dat heelal. Dus vooruit. Ze hebben de aarde gemaakt tot een stofje in een onmetelijke ruimte. En daar wonen wij dan op. Langzamerhand is men dus ook overstag gegaan. In mijn generatie is dat gebeurd. Want in mijn jeugd, als je dan beweerde dat er ergens anders nog op een planeet of wat dan ook leven zou zijn, werd je zo ongeveer opgesloten meteen. Tegenwoordig is het precies andersom. Natuurlijk is dat er. Het is alleen maar de vraag wanneer wij het ontdekken, wat ook dom is. Want ik zou zeggen, de kans is veel groter dat ze dan ons ontdekken. Maar in de wetenschappelijke hoogmoed komen ze daar niet op. Het is maar de vraag wanneer wij het gaan ontdekken en dat soort dingen meer. En dat maakt de aarde en de mensheid volstrekt onbelangrijk. En de Bijbel maakt het dus ook onbelangrijk. Dat wil zeggen, men maakt daarmee de Bijbel onbelangrijk. En men heeft God teruggebracht tot iets wat in onze gedachten nou eenmaal leeft. En dat we zelf hebben uitgevonden. Dat is het eigenlijk. Men heeft de wereld binnenstebuiten gekeerd. Ja, daar komt het toch niet in. Ondersteboven gezet om het iets eenvoudiger te houden. En hoe langer je daarover nadenkt, hoe meer duidelijk moet zijn. Zo zonder meer, zelfs met de Bijbel dicht. Dat klassieke, de traditionele wereldbeeld van de astronomie. Dat dus volstrekt helemaal niet kan. Volstrekte onzin is. Ik spreek er ook niet met respect over. Ik vind het volstrekt onzinnig. Dat ben ik serieus, ja. Nou, daar heeft het mee te maken, ja. Men heeft gewoon buiten geplaatst. In werkelijkheid, de God is er, de Godheid is het hart, het centrum van heel die schepping. En waar is hij? Daar, hier rechtboven. Voor zover aan te wijzen in een fysieke wereld, hier rechtboven. Voor zover aan te wijzen in een fysieke wereld, zeg ik dan. Maar als je recht naar boven kijkt, kijk je niet naar die plek, omdat je zit met het licht dat van elders komt en het valt van die richting weliswaar in je oog, maar daar is het niet. U weet nog wat een luchtspiegeling is? Een Fata Morgana. Ja. Je ziet dingen die er wel zijn, maar niet daar. Die zijn ergens anders. Maar door afbuiging van het licht. En hetzelfde gebeurt met afbuiging van radiogolven enzovoort. Vraag dat maar eens aan de zendamateurs. Die golven buigen af. Er zit iets vreemds in. En mensen zeggen, ja, maar ik kan me daar heel niks bij voorstellen. Dan zeg ik, oké, dan heb ik een andere voor u. Dan neem ik, maar misschien maak ik hem nou te moeilijk. Dan neem ik weer zo'n bolletje, dus stelt de aarde voor, maar het bolletje is magnetisch. En de aarde wordt geacht magnetisch te zijn, dat weet u, hè? Met een magnetisch noorden en zuiden en een magnetisch veld om de aarde heen. En u weet toch hoe die magneetlijnen lopen, die magnetische lijnen van het krachtveld? Die treden naar buiten. En als ze bij de Noordpool naar buiten treden, zal ik maar zeggen, buigen ze met een grote boog af en komen ze bij de Zuidpool weer binnen. En als je in dat gebied van zo'n magneet een stukje ijzerveilsel zou loslaten, het gevoelig is van magnetisme, dan beweegt het zich dus naar die bal toe, maar via die lijnen, via die richting. Heb je dat nog? Want dat is voor het magnetisch veld de kortste weg. En ik houd erop dat het magnetisch veld van de aarde gewoon uit rechte lijnen bestaat. Dat meen ik serieus. En dat in plaats daarvan de richting van die lichtstralen, zal ik maar zeggen, overeenkomt met zo'n met zo'n bocht, zo'n afwijking. En beter kan ik het zo gauw niet uitleggen, dan moet ik het allemaal uittekenen. Maar magnetisme lijkt een wonder te zijn, heel eigenaardig beginsel, maar toch wel accepterend, omdat we het kunnen aantonen. Maar goed, je moet zoiets bedenken van het licht. Het gaat nou helemaal niet langs een rechte weg. Misschien hier op aarde, min of meer, voor zover het gaat, door de dampkring en door de, nou ja, door materie heen dus. Maar hoger dan de aarde, hoe hoger men komt, hoe lager de lichtsnelheid in elk geval. En de richting van de afbuiging weet ik ook niet. Dat wil zeggen, hoe sterk die is en welke kromming, weet ik ook niet. En daarom is het zaadje niet te meten. Wij kunnen alleen goed meten op het aardoppervlak en zeggen het is het aardoppervlak rond. Dat is 40.000 kilometer, zo ongeveer. En dat is het dan, hè. Maar je moet wel die wereld even binnenstebuiten keren. Wij leven hier aan die binnenkant, dat is het verhaal. Wel komisch, maar... en er zijn nog veel meer argumenten voor, maar ik wil het er nog verder niet over hebben. Het doet er niet zoveel toe, denk ik. Behalve dan dat daarmee in zo'n wereldbeeld God weer de centrale plaats inneemt. En het illustreert hoe als je uit de hemel valt, dan kom je gegarandeerd op aarde terecht. Kan niet schelen waar. Die heb ik toch? Ja. En als je onder de aarde verdwijnt, dan kom je buiten. En wat daar dan is, weet ik niet. Niets. Eigenlijk, nou uiteindelijk, en als het er helemaal over gaat, niets. Daar komt het tot neer. En ik maak me stellen dat dit wereldbeeld van Alzheimer bekend is geweest. Want ja, ik kom het in de Bijbel ook tegen gewoon. Niks moeilijks aan. En hier dus ook. En dan kan je die woorden ook begrijpen. Hij rekt de hemel uit als een gordijn. Kent u trouwens, er is zo'n... u kent de figuur van Atlas? Of staat bovenop de dam, zal ik maar zeggen. Op het plein op de dam staat zo'n figuur, zo'n beeld, weet u wel. Die is die man, die sterk aan. En die torst dan zo'n wereldbol, hè? Die kent u toch, hè? Hij draagt de wereld. Ja, maar ze hebben eerst de wereld binnenste buiten gekeerd, dus draagt hij die bol. De andere, de echte goede afbeelding is die van, hoe heet die man ook weer, die Italiaan? Michelangelo. Die, dat gaat dan, ik weet wel dat het daar niet over gaat, maar dan zie je zo'n menselijke gedaante, dat gaat over de gulden snede en zo, de verhoudingen van de lichaamsmaten. Maar dan zie je hem staan zo in een cirkel. Nou, dat is de echte Atlas. Hij draagt de wereld, hij spant de wereld uit. En je weet wie de wereld draagt. Zo moeilijk is het niet. Dat zijn mooie dingen, eigenlijk. Hij rekt de hemel uit als een gordijn. Zoals van een tent is eigenlijk het idee, hè. Ik weet niet, deze psalm geloof ik niet, maar een andere schriftgedeelte kom je die gedachte wel degelijk tegen. De schepping als een tent. Een tent heet een spantent, die wordt uitgespannen zo in alle richtingen. Ja. Hij rekt de hemel uit als een gordijn. In de tweede helft van vers 2 ben je dus al op de tweede dag terecht. Het uitspansel, de hemel. Het zijn termen die trouwens... elders ook gebruikt worden. Ik ga die versen niet opzoeken, maar ik noem ze maar even voor degenen die snel schrijven. Over het uitrekken of het uitspannen van de hemel. Jesaja 40, vers 22. En Jesaja 45, vers 12. En 12, vers 1 van Zacharia. Zacharia 12 vers 1 staan woorden van diezelfde strekking, behalve dan natuurlijk ook in Genesis 1, want daar komt het natuurlijk op neer. En daar komt het woord ook vandaan, hè? Een uitspansel. Eventueel als hij niet helemaal rond is, dan wordt het een koepel. Dat heet dan ook een rakia, een uitspansel. Trouwens, het woord is rakia in het Hebreeuws, dat is ons woord rek, hè? Gewoon Nederlands eigenlijk, dat Hebreeuws, dat begrijpt u. of aan de zonde wil ik afwijzen. Maar zoiets. Hij rekt de hemel uit. Die zijn opperzalen zoldert in de wateren. Die is niet makkelijk te lezen, maar die opperzalen, dat begrijpt u, dat is ruimte boven de aarde. Daarom heet het opperzalen. En vandaar dat later de opperzaal, die nogal eens in de Bijbel voorkomt, meteen de uitbeelding is, symbolisch dus, de uitbeelding is van de hemel. En dan gebeuren merkwaardige dingen. Gewoonlijk worden daar zonen weer levend. In opperzalen. Nou ja, tot het Nieuwe Testament eigenlijk aan toe. Hè? De laatste was geloof ik nog in Troje. Troas. Troje. Toen maar weer. En we kennen natuurlijk de opperzaal, de Heer met zijn discipelen, een uitbeelding van de hele gemeente, in een opperzaal in de hemel. Ja. Die van de wolken zijn wagen maakt. Dus een oud beeld, eigenlijk, van Donar, weet u wel. Die, ja, dat is natuurlijk heel wat jonger dan de Bijbel, overigens. Maar God die geacht wordt op de wolken des hemels te rijden. Wij hebben daar eerder, kijk of het erbij staat. Jazeker, er staat een verwijzing naar Psalm 18. Dat zal wel kloppen. Hij rijdt namelijk de Heer, die rijdt op de vleugelen des winds. Dan wel, hij rijdt op een wolk. De nieuwtestamentische variant is simpelweg, zie, ik kom op de wolken des hemels. Ja, met een stem van groot geluid en met, hoe het allemaal maar heet ook alweer, met de stem des aartsengels en met de bazuin gods. Het lijkt verdacht veel op Donar, maar het is natuurlijk andersom, hè? Er is heel wat mythologie van de Bijbel afgeleid. Ja. Aan de Bijbel onttrokken, om zo te zeggen. Maar dat de Heer komt op de wolken, ja, dat vinden we ook in Jesaja 19, vers 1. Die uitdrukking staat erbij trouwens. Die verwijzing staat erbij, sorry. Ja, ja, ja. En dat is dan Psalm 18 en dat vind je dan ook nog weer terug in 2 Samuel 22, want dat is identiek aan Psalm 18. Maar ja, die hebben we in de tijd besproken. Maar inderdaad, hij komt door de wolken des hemels. En dan vers 4, hij maakt zijn engelen geesten, zijn dienaars tot een vlammend vuur. Je zou die beide uitdrukkingen dus weer bij elkaar op moeten tellen, zeg ik altijd. Want de engelen zijn dan dienaars. Dat kan niet missen, want het woord engel in het Hebreeuws, maar daarna ook in het Grieks, betekent bode, een boodschapper. En een boodschapper is een dienaar. In de brede betekenis van de term, nog steeds, hè. De bode, de gemeentebode, wat het maar was. Een dienaar in het algemeen. En die engelen, die zijn dienaars. Zij zijn geesten en ze worden vergeleken met vlammend vuur. Dat wil zeggen kracht. Bij vuur moet je dikwijls denken in de eerste plaats aan kracht. Vaak ook vernietigende kracht overigens. Maar niettemin energie. Hè? U weet, volgens de moderne opvattingen, de ontdekking van het vuur en de kunst van de mens om vuur te maken, bracht hem een hele stap vooruit in de ontwikkeling van het mensdom. Hè? Dat weet u, hè? Het vuur. Want dat is in principe de energie die een mens nodig heeft. Maar die engelen zijn krachten. Met grote nadruk trouwens ook dienaars. Dat wil zeggen, daarom staat het woord dienaars erbij. Niet alleen engelen, boodschappers of zoiets, maar ook uitdrukkelijk dienaars. Ze zijn namelijk aan de schepper ondergeschikt. Uitdrukkelijk. En in dat verband wordt het vers ook geciteerd in Hebreeën hoofdstuk 1. En er wordt een verschil gemaakt tussen de engelen en de Heer Jezus Christus. Omdat men nou eenmaal de Heer Jezus Christus zou kunnen beschouwen, eventueel als een boodschapper, een engel. En dat kan men zeker, want dat is volstrekt bijbels. Maar dan toch niet in de positie van dienaar. Of het zou moeten zijn dat hij God dient, maar zelfs dat is aan de krappe kant, want Christus is God. En dat is Hebreeën 1 vers 7. Tot de engelen zegt hij wel, en er komt een citaat uit deze psalm, die zijn engelen maakt geesten en zijn dienaars maakt een vlam des vuurs. Maar tot de Zoon zegt hij: uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. De scepter uw koninkrijks is een rechte scepter. Met andere woorden, de engelen in het algemeen zijn dienaren. Maar de Messias, kortom, de Heer Jezus Christus, staat boven de engelen. En dat is dan de strekking van deze verse, helemaal van de rest van hoofdstuk 1 van Hebreeën, want het is commentaar op vers 4, waar staat dat Christus zoveel treffelijker geworden is dan de engelen, als hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. En de rest van die verse, dus vers 5 eigenlijk tot het eind van het hoofdstuk, demonstreren aan de hand van oudtestamentische uitspraken dat de Messias staat of een positie heeft boven de engelen. Dus één kant van het verhaal. De andere kant is dat hij wel degelijk als engel beschreven wordt. En hij is algemeen bekend in redelijk orthodox christendom als de engel des Heren. Maar met een sluit het ander niet uit. De conclusie moet dan vervolgens zijn, maar daar gaat het me nou natuurlijk niet om, maar de conclusie moet vervolgens zijn: als hij engel is en hij is geplaatst boven de engelen, dan heb je nog maar één optie. Dan is hij dus de aartsengel, de opperste engel. En daar kennen we er inderdaad van, maar één van, in die categorie, aartsengel. Meervoud bestaat niet. In de Bijbel niet tenminste. En die heet Michaël. En dat betekent weer: wie is als God? Kortom, ik geloof dus inderdaad dat de aartsengel Michaël in de Bijbel figureert als uitbeelding van Christus. In zijn dienst aan God, maar aan de andere kant als het hoofd van dienst. Een ander woord daarvoor is gewoon hogepriester. Maar doe maar.
In 1 Korinthe 15 staat dat hij ook ondergeschikt is aan God.
Ja, hij is ondergeschikt aan God. Dat is zo, omdat hij de uitdrukking is van God. Ja. We lopen onvermijdelijk steeds weer tegen die drieënigheidsleer op. En de snelste manier om dat op te lossen is te zeggen dat die leer als zodanig volstrekt onbijbels is. Ja, we kunnen daar wel omheen proberen te praten, maar dat lukt dus nooit, hè? Daar kom je nooit mee weg. Hier wordt tot de Zoon gezegd, Hebreeën 1 waren we. Hier wordt tot de Zoon gezegd, vers 8. Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. De scepter uws koninkrijks is een rechte scepter. Gij hebt rechtvaardigheid lief gehad en ongerechtigheid gehaat. Wordt allemaal gezegd tot de Zoon. Daarom heeft u, o God, wordt gezegd tot de Zoon. Daarom heeft u, o God, uw God, dat is de Vader, gezalfd met olie der vreugde boven uw medegenoten. Maar hoeveel goden zijn er? Eén. En het hele punt is dat Christus, de Heer Jezus Christus, de verouderlijking is, het uiterlijke beeld is van de Godheid. Net zo, dat maakt hem tot God, maar tegelijkertijd ondergeschikt aan God. En er is niets moeilijks aan, want zo kun je ook over een mens spreken. Want wat u van een mens ziet, dat is de uiterlijke vorm waarin de mens zich manifesteert. Maar, en is dat dan de mens, die uiterlijke vorm, is dat die mens? Het antwoord is ja. Maar als je zegt, is dat alles? Dan moet ik je zeggen, ja, alles. Er is heel wat dat je niet zien kunt. Maar het manifesteert zich in de uiterlijke vorm. En soms denk ik, waar de Bijbel leert dat men God niet kan kennen, het is de onkenbare God. Maar voor zover men hem kan kennen, kent men hem aan zijn uiterlijk, aan zijn verschijning, aan wat hij doet dus eigenlijk, en hoe hij zich manifesteert. Soms denk ik, nou ja, dat is de situatie van de mens, denk ik ook. Wat in die mens zit, dat kan je niet kennen. Dat kun je niet dat weet je niet, zal ik maar zeggen. Wat in die mens zit. En voor zover je het toch weet, weet je het aan de hand van hoe zo'n mens zich gedraagt en wat hij doet. Maar dan moet je wel erg goed opletten. Want de meeste mensen spelen toneel. Dat is ook verplicht. Daarvoor gaan we jarenlang naar school om dat te leren. Om ons te gedragen zoals alle mensen zich moeten gedragen. Want alle mensen worden geacht gelijk te zijn. En om dat beeld in stand te houden moeten ze dus allemaal getrimd worden. Sprak hij ironisch, maar... Nou ja, zoiets. Met andere woorden, zuster, ik zei dus dat ik medelijden heb met de psychologen, want die proberen het innerlijk van de mens te bestuderen. Dat is onzin, je hebt alleen een uiterlijk. Dat innerlijk is er wel, maar dat kun je niet los daarvan bestuderen. Het is andersom. De mens manifesteert zich naar buiten in zijn doen en laten. Dat is de essentie. Daarna valt er nog wel het een en ander over te zeggen, maar niet veel. En zo is het met God ook. Dat wil zeggen, je hebt niet een vader en zoon die naast elkaar zitten en elkaar gelijk zijn. Dat leert de Bijbel ook uitdrukkelijk niet. De Bijbel leert dat God de onkenbare is en hij manifesteert zich in wat per definitie dan heet de zoon. Of gewoon de engel des Heren, dat mag ook. Maar het is de zoon, de buitenkant, waarin de onzienlijke God zich manifesteert. En die buitenkant is ondergeschikt aan de binnenkant. Dat ziet u hier trouwens in het plaatje ook. De buitenkant is ondergeschikt, zomaar ook, is ondergeschikt aan de binnenkant. Dat plaatje is overal voor bruikbaar. Zelfs een ei zit ook zo in elkaar, het begin van alle levens. Precies zo in elkaar, met in het midden het levensbeginsel, hoe heet zoiets, weet ik. En daarom is het vruchtbeginsel. En daarom, dat is lang geleden dat ik dat boek gelezen heb. En daaromheen vind je dan de eierdooier, zal ik maar zeggen, dan het eigeel, dat zijn de twee hemelen. En dan krijgen die harde kalk barst, en dat is de aardbodem. Zo zit het gewoon. Er is niks moeilijks aan. En dat beeld herhaalt zich. In de meeste vruchten vind je dat terug ook trouwens. Dat is al makkelijk genoeg. Hè? Maar zo is het met God feitelijk ook. Hè. Hij manifesteert zich naar buiten toe. Eerst als geest, dat wil zeggen als nog onzienlijke kracht, licht in het algemeen. En verder naar buiten toe neemt hij gestalte aan, vlees, materie. En dan heb je de gedaante van de Heer Jezus Christus. Die dus het uitgedrukte beeld is van Gods wezen. Je kunt het plaatje dus ook gebruiken voor ter aanduiding van de Godheid, zal ik maar zeggen. Dat zegt heel voorzichtig en met alle respect. Want je moet het echt niet willen ontleden, maar dat zijn wel die drie dingen die in de Bijbel daarover verteld worden. Hè? En dan niet de Vader, de Zoon en de Geest, maar de Vader, de Geest en de Zoon. Kan het ook niet helpen. In het begin heb je God, daarna heb je de Geest van God en daarna heb je Jehovah. In Genesis 1. Naar buiten toe. Eerst God. De Godheid als zodanig, tamelijk abstract, maar de Godheid die zich manifesteert in zijn kracht naar buiten toe, maar die bij gelegenheid zich manifesteert in tastbare, min of meer, maar tastbare gedaante. En dat is het dan, hè. Nou goed, maar nou terug naar Psalm 104. Daar komt hij, ik kom er niet omheen, dat is vers 5. Hij heeft de aarde gegrond. Nou ben je op de derde dag, hè? Bij vers 5. Toen verscheen het droge land, weet u wel, uit de, uit de wateren. De wateren trokken zich samen op een plaats, verzamelden zich en vanuit die water kwam omhoog het droge land. Petrus die zegt het later heel aardig. Die zegt de aarde, dat is niet een planeet dus. De aarde is het droge land, de waterweg en dan heb je droog land, dat heet aarde. Dat schrijf je ook niet met een hoofdletter, de aarde. En dat die staat, de aarde staat uit het water, staat er. 2 Petrus 3. En ook zegt hij, en er staat ook in het water. En dat klopt precies. Staat, is eruit opgerezen, uit het water. En staat in het water, want het wordt door water omgeven. En ik beweer, die hoef je niet serieus te nemen, maar ik neem mezelf wel serieus. Ik beweer dat je in heel wat landschappen kun je dat zo zien, dat het ook zo gebeurd is. Dat het volstrekt onder water gestaan moet hebben en dat inderdaad binnen zeer korte tijd, niet in verloop van duizenden of honderden of miljoenen jaren, maar in zeer korte tijd dat water met grote kracht daarvan verdwenen is, omdat het land uit de wateren oprees, of anders dat het water in één plaats vergaderd werd, enzovoort. En dat zijn hele landschappen, daar kun je nog zien hoe dat was. Dus een heleboel grond is daarmee ook weggespoeld. Vandaar dat je in Zuid-Afrika niet, ik weet niet of het verder is, zoveel heb ik nog niet gereisd, maar in Zuid-Afrika hebben die zogenaamde kopjes, dat zijn bergen met een platte bovenkant, denkt u maar aan de Tafelberg bij Kaapstad. Maar verder naar het noorden zijn er veel meer van die dingen. Ze zijn allemaal even hoog. En de lijnen die je erin aardlagen, die je van de zijkant zo ziet, die lopen door in de volgende enzovoort. En wat je ziet is dus dat die harde brokken die zijn blijven staan. Maar alles wat ertussen is, is noodlottig weggevoerd enzovoort. En de beroemde landschappen in Amerika, die zijn ook zo. De Grand Canyon zeker. Zo zonder meer ook als zodanig herkenbaar. Maar er is veel meer daarvan. Er moeten enorme watermassa's geweest zijn, die langzaam opgedroogd zijn na de vloed van Noach. We hebben het over die vloed van Genesis 1. Zo van de ene dag op de andere. Het land omhoog en dus de wateren verzameld in één plaats. En dat heeft zo zijn sporen nagelaten, ja. En dat het vroeger onder water lag. Ja, dat is, ze vinden hoog in de bergen de schelpen en de, weet je, die dingen. Doe maar weer, hè? Zeedieren, vissen en wat het maar was. Fossielen, ja, ik kan die woorden allemaal niet onthouden. Ik kom ze niet alle dagen tegen. Maar het lijkt me niet problematisch. Maar er staat dus, hij heeft de aarde gegrond. Gefundeerd, dat betekent vastgezet. Op haar grondvesten. Grond vast. Dus... Hebben jullie dan?
Maar was dat in Genesis 1 vers 1 of in vers 3?
Nee, dit is in, Genesis op de derde dag, hè?
Ja, ja.
Daar gebeurde dat.
Want toen hij in den begin schiep God de hemel en de aarde, dat was ook een grondvest, toch?
Zeker, okay. Jawel. Maar die oude wereld, die wereld die toen was... Daarvan zei Petrus, want daar ging het in 2 Petrus 3 om, die is vroeger door water vergaan. Kortom.
Dat is Genesis 1 vers 2.
Jazeker, die vloed van Genesis 1 vers 2. Toen is dat hele zaakje, of wat het maar was, is vol met water gelopen, om zo te zeggen. Of het hele zaakje is ingeklapt, net wat u wil, ik weet het niet. Dat wordt ons niet verteld. Wel, dat het daarvoor ook een adem was en ook dat die bewoond was, overigens. Maar dit gaat dus niet over het scheppingswerk, maar wel over het geschapene. Dat wil zeggen de schepping. En daarna het werk van de zeven dagen, waarin de wereld zoals wij die nu kennen, in elkaar gestoken is, gebotseerd is, dat zijn de woorden, geformeerd, gemaakt. Want inderdaad... Het wordt mij op internet kwalijk genomen, heb ik ooit wel eens gezien. Maar er staat nergens, ik blijf het volhouden, er staat nergens in de Bijbel dat God in 7 dagen of 6 de wereld geschapen heeft. Er staat echt heus nergens. Gemaakt staat er wel. En dat ontken ik natuurlijk niet. Dat lees ik in Genesis 1 ook, in die zeven scheppingsdagen. En, of die zeven herscheppingsdagen noemen wij het dan. En dat er toen ook wat geschapen is, in de zin van iets origineels gemaakt, dat staat er ook. Maar dat betreft niet de hele wereld. Dat betreft, ik geloof, de mens en de zoogdieren of zo, als ik me goed herinner. Dat weet ik niet precies. Dus het woord scheppen komt daar wel voor. Maar in die zeven dagen, of voor die zeven dagen, was schepping van hemel en aarde. En in de zeven dagen is in het algemeen sprake van maken dan wel formeren. Heb je dat nog? Een enkele keer gaat het over scheppen, maar dat is uitzonderlijk. Dus je blijft zo, er staat niet dat God de zeven dagen hemel en aarde geschapen heeft. Dat staat denk ik in een of andere, zal in de catechisme staan of zo, of weet je veel wat. Maar niet in de Bijbel, zo niet. Maar gemaakt, inderdaad. En toen heeft hij dus de aarde, dat is het droge land, dat staat daar ook allemaal, heeft hij de aarde, Eretz, gegrond op haar grondvesten. En mocht dat nou nog niet duidelijk zijn, staat er, zij zal nimmer meer nog eeuwiglijk wankelen. Dat wil zeggen, die aarde blijft staan. Dat is het principe. Dat beweegt niet. Nou ja, het trilt een beetje hier en daar. Maar het valt niet om. De simpele idee, ja, vooral in Groningen. Maar de idee natuurlijk, simpelweg is dit, dat die aarde uit de water in is opgerezen en dat die er niet meer in wegzakt. Dat is wat gezegd wordt. Dat is de echte strekking daarvan, uiteraard. En dat de aarde gegrond is. Er zijn veel meer van die schriftplaatsen die daarover spreken. Ik zal u een paar noemen. Ik zoek ze niet op. Ik vind het te ver buiten de psalm gaan. En mijn hobby is het ook niet, dat u dat ook niet denkt. Maar de aarde beweegt niet en is gefundeerd, heb ik bij genoteerd. 1 Samuel 2, vers 8. Job 26, vers 7. Job 38, vers 4 tot 6. Psalm 102, vers 26, die hebben we voor ons liggen. Gij hebt voormaals de aarde gegrond. En de hemelen zijn het werk uw handen, aangehaald natuurlijk ook in Hebreeën. 1, vers 10. Dan dit vers, Psalm 104, vers 5. En dan heb ik nog Psalm 119, vers 90. Spreuken 8, vers 29. Nou ja, en Hebreeën 1, vers 10, maar die noemde ik al. En nou we toch even bezig zijn, dat de hemel uitgebreid en uitspansel is, en dat het een kwestie is van uitspannen vanuit een centrum, dat is wat uitspannen is, hè? Dat lees ik, behalve hier in Psalm 104, vers 2, ook in Jesaja 40, vers 22. En in Job 9, vers 8. En Job 37, vers 18. Nou als u bent er toch aan het schrijven, kan ik wel even doorgaan. Dat aarde en hemel rond zijn. Ja, dat lees ik 4 keer in de Bijbel. Maar begrijp dan dat of we nou aan de binnenzijde van die bol zitten of op de buitenzijde. Ja, in beide gevallen, in alle gevallen heet het een bol. Heet het rond, bedoel ik. Dus dat zegt verder niet zoveel. Maar van alles bekend. En dan kom je weer in Job. Namelijk 22 vers 14. Noem ik even het woord dat er staat. Er staat het woord omgang. in dit verband? Ik kom er zo op terug. Job 22, vers 14. Job 26, vers 10. Toen is het ineens vertaald met perk. Dan heb je in Jesaja 40, vers 22 een kloot. Dat is de kloot der aarde. Is het idee? En dan heb je nog Spreuken 8, vers 27. En daar staat cirkel. En dat is de meest letterlijke vertaling. Cirkel. Want strikt genomen, taal is nooit strikt, hè? Dat weet u, hè? Maar strikt genomen, in de kern, dat woord dat gebruikt wordt, slaat op een getrokken cirkel. Waarvan ik dan op school nog geleerd heb, dat kun je wel doen en dan kun je wel met elkaar afspreken dat het een nette cirkel is. Maar in de praktijk is het nooit zo. Want in werkelijkheid komt het niet voor. Het is theorie, een cirkel. Niks is volmaakt. Maar in principe, het is een getrokken cirkel. Dat is het Hebreeuwse woord goeg. Dat schrijf je met een geet, een waf en een gimel. Ik noteer het zo niet, hoor. Ik noteer altijd, heb ik genoteerd, 8-6-3. Neem de getalswaarde, dat is veel makkelijker. Die moet je wel één keer leren, maar daarna is het veel makkelijker noteren. Bij elkaar 17, ja. Laat ik het daar maar niet over hebben, over die 17. Maar het is goeg. En wij kennen het woord in ieder geval uit het Engels. To hack. Want de geet is de he, de wat harde h dus eigenlijk. Vele Engelsen spreken trouwens de h veel harder uit dan wij. Dat heb ik wel eens gemerkt. En voor de rest is hetzelfde, want de UG, dat zijn die letters, ja, de waf en de gimel. To hack, en dat vertalen wij met omhelzen. Dat is wat het is. Maar het is in principe, het is een cirkeltrek. Idealiter, het is het trekken van een cirkel. En dat is de term die gebruikt wordt ter aanduiding van aarde, maar ook van de hemel. Let er maar op, zoek die teksten maar een keer op. Het slaat op allebei. En dat komt vanwege dit model. De hemel wordt door de aarde ingesloten. He? Omvangen, ja. Vandaar dan ook dat je bij gelegenheid leest over de aarde als een kleed, als een omhulling. Dat wil zeggen een kleed waarmee God zich omhult. Het is zijn uiterlijk. En vandaar ook de volstrekt klassiek-orthodoxe opvatting dat God zich niet alleen manifesteert in de persoon van de Heer Jezus, maar ook in de schrift. In de schriftuur, zeg maar dan voor de gelegenheid, maar ook in de creatuur. En dat klopt, want de schepping is zijn kleed, zijn omhulling, zijn veruiterlijking naar buiten toe. Vandaar dat die hele schepping vol zit met symboliek en spreekt over God. Dat wil zeggen over zijn attributen enzovoorts, eigenschappen vooruit de maan. En vandaar dat je in Romeinen 1 leest dat God gekend kan worden. Begrijp me goed, God is de onkenbare God. Maar God kan gekend worden, zeker bepaalde eigenschappen, hoedanigheden van God, kunnen gekend worden uit het schepsel. Dat wil zeggen uit de schepping. En wat je eruit leren kunt, ik gooi maar een deur open. Wat je eruit leren kunt, dat heb ik van Freud, maar dat mag je niet verder vertellen. Wat je daaruit leren kunt, is dat aangezien het in heel die schepping maar om één ding gaat, namelijk om het voortbrengen van wat nieuws van een nieuwe generatie, kan je gevoeglijk aannemen dat God bezig is met een nieuwe schepping te maken. Dat is wat hij doet. Je kan ook aannemen dat het voortplantingsproces En er zijn nogal wat verschillende voortplantingsprocessen. Dat die stuk voor stuk een uitbeelding zijn van hoe God die nieuwe schepping maakt. Dat meen ik echt. Ja, ik zeg altijd, maar laat me het niet te hoeven uitleggen. Want dan krijg ik zo'n rode kop van me. Dus ja, dan maar niet. Maar zo werkt het wel. Zie? Kortom, die hele schepping is een uitdrukking van het wezen Gods. En daarmee is eigenlijk ook de hele psalm verklaard. Want het is een loflied op de schepper. Maar als je hem leest, is het een loflied op de schepping. Toch? Maar omdat het het werk zijner handen is. En God wordt er in de Bijbel ook mee geïdentificeerd. Dat wil zeggen, hij identificeert zichzelf met zijn handen werk. Hij zegt, ik ben die God van Abraham, Isaac en Jacob. Ja, ook die van Mozes, ja. Maar ik ben die God die de hemel en aarde gemaakt heeft. Zie? Ze zijn het werk mijner handen. Enzovoorts. En als je ergens iets leest over een werk dat God doet en je denkt, nou, dat is nogal groot wat hij doet. Dan staat erbij, hoezo is dat groot? God is die schepper van hemel en aarde. Dat is groot. Heb je dat nog? En dat hij ons van zondaren, gevallen zondaren, optilt en onze plaats geeft in zijn hemel enzovoorts. Efeze is dat, Efeze hoofdstuk 3. Ja, dat mag dan wonderlijk lijken en dat is het in onze ogen ook. Maar er staat meteen dat het is zijn plan der eeuwen en dat hij is die God die van het beginnen hemel en aarde gemaakt heeft en dat soort dingen. Kortom, hij identificeert zich met die schepping. Terug naar Psalm 104 is de bedoeling. We waren bij vers 5 al. Hij heeft de aarde gegrond op haar grondvesten. Zij zal nimmer meer nog eeuwiglijk wankelen. Dat wil zeggen, die blijft zo staan. God heeft het tot stand gebracht en zo blijft het. Niettemin, die hele aarde en hemel zullen vervangen worden door een nieuwe. Hoe dat eruit ziet, heb ik geen idee van. Dus kan ik verder niks van zeggen. Vers 6, gij had ze met de afgrond als een kleed overdekt, want de aarde was overdekt met de afgrond. En als je voor afgrond gewoon zee invult, want die betekenis heeft het woord, onder andere, dat is een afgrond vol water, maar vooruit. Als je daarvoor zee invult, dan heb je geen probleem. De aarde was overdekt. Gij had ze met de afgrond als een kleed overdekt. De wateren stonden boven de bergen. Ooit. En het is ooit gebeurd. Staat hier. En daar heb je dus de zogeheten restitutieleer. Namelijk dat er eerst een wereld was die toen was, weet u wel, met het woord, met de term uit 2 Petrus 3. De wereld die toen was, is met door de wateren vergaan. En daarna kom je terecht bij de zeven dagen in Genesis 1. Je bent dan eerst bij die afgrond, hè? Uit Genesis 1, vers 2 of wat het maar is. Afgrond, wateren. En daarna kom je bij die zeven dagen, waarbij het een en ander dus hersteld wordt, want restitutie betekent herstel, letterlijk. En vandaar dat het heet restitutieleer. De leer namelijk dat er voor Adam en voor de zeven dagen reeds zo'n wereld was die door wateren vergaan is, dan wel geoordeeld is geworden. Denk erom dat je het niet de gap theory noemt. Is daar een Nederlandse term voor? Ik geloof het niet. De gap theory. Dat is het idee dat er een hele poos overheen ging vervolgens. En in die lange tijd die er overheen ging, daartussendoor, in die lange tijd zouden dan aardlagen ontstaan zijn, evolutie hebben plaatsgevonden. En de scheppingsdagen zouden eventueel hele lange dagen geweest zijn van duizenden jaren enzovoorts. Maar dat is een heel andere leer, vind ik. Daar heb ik nooit in geloofd, nooit aangehangen. Heb ik ook pas later kennis meegemaakt via de boeken. Bethes houdt, geloof ik, die opvatting aan. Maar wat ik van jongs af aan geleerd heb, is wat dan bekend staat als restitutieleer. Dat wil zeggen, de wereld is vergaan en daarna hersteld tot wat het nu is. En of daar veel tijd tussen zat, dat heb ik geen enkele aanleiding voor om dat te veronderstellen. En dat is het dan. En ik roep er ook altijd tegenwoordig bij dat wie ik ook kende, en ik kende heel wat predikanten en bijbelleraren in mijn jeugd, wie ik ook kende, dat geloofden ze allemaal. Er was geen uitzondering op. Dat was vanzelfsprekend. Inclusief mensen als Johannes de Heer enzovoort. Als je me niet gelooft, heb ik nog wel oude zoeklichten. Ik heb alle jaargangen vanaf het begin tot ergens in de 60e jaren. Toen ben ik ermee gestopt. Maar er staat er allemaal in. Zuster Alt, u weet wel die van Glorie Klokken. Zuster Alt heeft 2 boeken geschreven, systematische bijbelstudies. En over het algemeen erg goed. Wat eenvoudig, maar naar mijn maatstaven dan. Maar erg goed. En er wordt ruim aandacht besteed, inderdaad, aan de restitutieleer. Er waren er niet, die het niet geloven. Domweg. Tegenwoordig heet het de leer van Alkmaar en Haneveld. Ik snap niet waar ik dat nog aan verdiend heb. Dan heb je zo goed je best gedaan op school. Netjes geleerd wat iedereen wist. En heb je netjes onthouden. En nou is het je eigen leer geworden. Ik begrijp die dingen niet. Staat gewoon in de Bijbel. En dat is het dan. Vanzelfsprekend. Om zo te zeggen. En hier staat het dus ook. Behalve in 2 Petrus 3. De hele wereld die toen was is met het water door water vergaan. En dan heeft hij het over de aarde die nu is. Enzovoorts. Die zal door vuur vergaan, zegt hij. En hier staat het dus ook. Gij had ze, die aarde, met de afgrond als een kleed overdekt. En dat betekent inderdaad wat er verder staat. De wateren stonden dus boven de bergen. Van uw schelden vloden zij. De Heer dreef ze terug. Staat er ook, ze werden in 1 plaats verzameld in Genesis 1. Zij haasten zich weg voor de stem uw donders. Zodat je het idee krijgt van een grote natuur... catastrofen, omwenteling. En dat was het dus ook. En zoals ik zei, de sporen daarvan, die kun je, als je om je heen kijkt, kun je die nog wel terugvinden. Niet in Nederland, maar je weet, Nederland hebben de Nederlanders zelf gemaakt. Hè? Dat is een bekende verhaal. Hè? God schiep de hemel en de aarde. Nederlanders die maakten Nederland. Ja. En laten we nu langzaam weer wegzakken.
Een onderloop, ja.
Ik begrijp van die dingen niet zoveel, moet ik eerlijk zeggen. Nou. De bergen rezen op, de dalen daalden ter plaatse die gij voor hen gegrond had. Gij hebt een grens gesteld, dien zij niet overgaan zullen. Zij zullen de aarde niet weder bedekken. Deze aarde verdwijnt niet weer in het water. En als die toch verdwijnt, is het door vuur. Het is wel aardig dat die woorden ook niet alleen door Petrus gezegd worden in 2 Petrus 3, maar je vindt ze ook in Genesis terug na de vloed van Noach. Maar voor alle duidelijkheid, bij de vloed van Noach is de aarde niet vergaan, de hemel trouwens ook niet. Alleen de wereld der goddelozen, zo heet het daar. Heb je dat nog? Dus Petrus had het dus over een vloed nog verder daarvoor. En de vloed van Noach is niet anders dan een symbool eigenlijk. Nee, het is echt gebeurd, maar niettemin. Het is een echo, maar daarmee een symbool van wat vroeger al gebeurd was. En daaraan wordt gekoppeld, nou gebeurt het niet meer. Hetgeen een zinnige opmerking is, vooral omdat het al minstens 2 keer gebeurd was. Toch? Nu gebeurt het niet meer. Sommigen ontlenen daar hoop aan, weet u wel, de regenboog. Er is hoop. Maar ik moet u zeggen dat het bij mij niet zo werkt, want het betekent de volgende keer gebeurt het door vuur. Of dat zo hoopvol is, waag ik te betwijfelen. Goed. Vers 10, die de fonteinen uitzendt door de dalen, dat zij tussen de gebergten heen wandelen. Het idee is gewoon van, dat leerden wij netjes op de lagere school, van het water verdampt. En het stijgt op en het waait landinwaarts. En dan valt het water weer uit de lucht, uit de hemel, zeg maar. Want het heet nou eenmaal hemel. En daar bevochtigt het de aarde, die daarmee dan ook inderdaad vruchtbaar blijkt te zijn of blijkt te worden. Zij drenken, die fonteinen, vers 11, zij drenken al het gedierte des velds, de woudezels, toppunt van wilde dieren. In Bijbelse tijd, ja, woudezels, wilde ezel, ontembaar worden ze geacht te zijn. Ze bestaan niet meer, geloof ik. De wilde, nou, ze bestaan wel, dacht ik. Misschien in Artis nog maar. De wilde ezels. Een onager heet dat in het Nederlands. Het zal vast geen Nederlands zijn. Maar ze zijn niet te temmen. De woudezels breken er hun dorst mede. Bij dezelfde woont het gevogelte des hemels. Een stemgevende van tussen de takken, maar het gaat nog altijd over het droge land, hè? En de begroeiing van het land uit de derde dag. En voor het gemak worden hier de vogels vastgenoemd die daarin wonen enzovoort. Die komen later alsnog aan de orde vanwege de zesde dag uiteraard. Vijfde dag. Een stemgevende van tussen de takken, daar zitten ze te kwinkeleren zoals u weet, hè. Zoals er zijn de polyfinario. Nou ja, iemand legt het u wel een keer uit. Ja. Hij drenkt de bergen uit zijn opperzalen. Want juist daar valt de neerslag, om zo te zeggen. De meeste neerslag valt op de bergen in de vorm van sneeuw. En in het voorjaar smelt het dan en dan blijven die rivieren van stromen. De aarde wordt verzadigd van de vrucht uwer werken. Hij doet het gras uitspruiten, dat was ook op de derde dag nog steeds, dat de aarde voortbrengen. Ik heb altijd het vermoeden dat het betekent dat er gewoon zaad in de aarde was. En dat het door het water enzovoort, dat het vanzelf spontaan opgroeide, ontkiemde. Ze hebben het me één keer gedemonstreerd hoe zoiets werkt in de woestijn van Judea. Ik zal het nooit vergeten. Gids demonstreerde dat. Greep een hand zand zomaar uit de grond, een grote water op. Dan even wachten. En je ziet het ontkiemen, je ziet het groen worden en hup. Dan had je niet gezien dat er zaad in zat. Maar dat zit er gewoon in. Als er maar regen op komt, als er maar water op komt, dan groeit het vanzelf. Dat de aarde voortbrengen. Let op dat er niet staat dat de Heer het kruid schiep en de bomen schiep. Is dat niet in de Bijbel? Is dat gewoon dat de aarde voortbrengen? Dat is dus een overblijfsel van wat er al was, denk ik. Hij doet het gras uitspruiten voor de beesten en het kruid doet hij uitspruiten tot dienst des mensen, doende het brood uit de aarde voortkomen. Nou ja, het graan. En de mens maakt daar dan brood van, maar dan wordt het toch het brood uit de aarde voortkomen. En de wijn die het hart des mensen verheugt, doende het aangezicht blinken van olie. En het brood dat het hart des mensen sterkt, zit wonderlijk in elkaar, die wereld. En dan maar denken dat het bij toeval ontstaan is. En dan hebben we het nog alleen maar over de dingen die je gewoon zo rechtstreeks in één keer kunt zien. Als je om je heen kijkt. Want wij weten ook aardig wat over de natuur als zodanig, dat we zomaar met het blote oog niet zien. Niet zomaar met een wilde blik waarnemen. En daar wordt dan ook maar van gezegd dat al die details, en dat het allemaal maar zo ontstaan is. Bij toeval. Door spontane mutatie. Ik vind het een volstrekt absurde redenering. Om niet te zeggen krankzinnig. Dat meen ik echt. Want wat wij allemaal kunnen zien om ons heen, is dat als je er niks aan doet, gaat alles kapot. En het wordt niet vanzelf beter, het wordt vanzelf slechter. Alles degenereert. En zonder bemoeienis van de mens komt er van die natuur weinig terecht. Wordt het of een woestijn of een oerwoud. Een wildernis heet dat. En overal de mens komt, moet hij het op orde brengen, het zaakje ontginnen, enzovoort. Om er wat van te maken en om er van te kunnen leven, feitelijk. Zie? Maar die dingen zijn niet vanzelf ontstaan, wat een dwaasheid. En dan roept zo'n geleerde, ja, maar je moet je voorstellen dat gebeurt gedurende miljoenen jaren. Ja, ja, nog in slow motion ook, zeg ik er altijd. Kom nou toch, hè? U weet wel, een oerknal en dat gaat dan in slow motion. En dat dijt dan uit, ja. En dat ontwikkelt zich vanzelf. En ik ben er nogal grof over, inderdaad, omdat ik er geen respect voor heb. Maar het punt is dat in werkelijkheid dit soort theorieën van evolutie en zo, dat is gewoon filosofie. En wij leven er dagelijks in. Het idee is dat alles beter wordt. En daarom moeten wij progressief zijn. En dat kunnen wij niet, want we zitten overal vastgebonden. Maar progressiviteit houdt dan in de praktijk in dat we het bestaande loslaten. Want ja, als je vooruitgang wil zeggen dat alles wat nu is, dat veroudert. En dat moet dus losgelaten worden. Dus alles wat bestaat moet ontregeld, moet vernietigd worden. En dan gaan we vanzelf vooruit. En het is een natuurlijk proces dat het vanzelf beter wordt. Naarmate de klok vooruit loopt, vindt de vooruitgang, ook van de mensheid, van de evolutie plaats, is het idee. En daarom mogen we niet omkijken, daarom mogen we geen geschiedenis leren, enzovoort. Dat is het hele idee. Hè? Hoezo vooruitgang? Welke vooruitgang? Het enige wat vooruit gaat is de klok. En dat is het dan, maar voor de rest gaat alles een beetje op en neer. Ontwikkelt zich wat en het dondert weer in elkaar enzovoorts. En wij mensen dragen eraan bij om dat proces te versnellen. Maar daardoor wordt het alleen maar hectischer. Dan wordt het leven, het bestaan, de maatschappij steeds gecompliceerder, steeds moeilijker enzovoorts. En het ontschiet ons toch. Ik vind het volkomen de waarheid. En het is filosofie. Sowieso. En dat wereldbeeld waar we het er straks over hadden, net zo goed. Om de aarde maar te ontrukken aan de belangrijke positie die aarde inneemt in de schepping van God. Weliswaar aan de buitenkant, laag en zo, maar om die aarde maar aan te onttrekken heeft men een ander punt verklaard vast te zijn. En dan blijft de aarde, is dan zo'n ding dat in een krankzinnige snelheid onze as tolt. En dan nog weer ergens anders omheen enzovoort. Kortom, een hemellichaam van gemaakt van kleine afmetingen enzovoorts. Om daarmee de aarde aan de macht en aan de autoriteit van God te onttrekken. Daar komt het eigenlijk op neer. En de schepping, de wereld als zodanig, ik bedoel niet de aarde, maar de hele wereld, beschouwt men in de praktijk als één grote leegte. Nou, daar komt het op neer. Ik weet niet of je zich dat bewust bent, maar de ruimte is gewoon leeg. Nou ja, hier en daar gaat er een ster rond die naar onze maatstaven dan groot is, maar verhoudingsgewijs stelt het allemaal geen bal voor. Dat is het officiële wetenschappelijke astronomische wereldbeeld. Heb je dat nog? En dat ze daar geen God meer in kunnen plaatsen. Ja, dat begrijp ik, maar dat was nou juist de bedoeling. In elk geval van de duivel. En daar gaat het maar om, hè. Goed. Nou, terug naar de Bijbel dan. Vers 16. De bomen des Heren worden verzadigd. Dat wil zeggen, ze krijgen vocht. De cederbomen van Libanon, die worden geacht de meest edele bomen ter wereld te zijn. Daarom zijn ze ook de uitbeelding van koningschap en van macht in het algemeen, hè. Van die hele hoge bomen met een kaasrechte stam. Met een fijn gestructureerde houtsoort, overigens. Geurend ook nog. Ja. De cederbomen van de Libanon die hij geplant heeft, alwaar de vogeltjes nestelen in die bomen. Des ooievaars huis zijn de dennenbomen. Ik weet niet of de ooievaar dan wel echt de ooievaar is, want ik heb nog nooit een ooievaar in een dennenboom gezien. Maar... nou ja. Dat is altijd een probleem met die vertaling. Je weet nooit of dat wel klopt. Omdat zo'n vertaling niet door de context, meestal niet door de context, gecheckt kan worden. Hè? Dat is het probleem. De hoge bergen zijn voor de steenbokken. Dat is makkelijk genoeg. Wat voor woord er ook maar staat, het zullen wel steenbokken zijn boven in de bergen. Dus heb je niet zo'n groot vertaalprobleem. De steenrotsen zijn een vertrek voor de konijnen. Dat is een beetje moeilijk, want in dit gebied daar zijn helemaal geen konijnen. Men heeft uitgevonden dat het gaat over klipdassen. Ja. Klipdassen. Ja. Een rock rabbit heet dat. Rock rabbit. Een rotskonijn. Rock rabbit. Zo noemen de Amerikanen die beesten. Rock rabbit. Omdat ze wegkruipen en een holen hebben tussen de rotsblokken. Want konijnen nestelen in de grond. Hè? Die graven in de grond. Maar waar het niet kan vanwege de rotsbodem, heb je dus die beesten die tussen die rotsblokken nestelen. En dat is dan de rock rabbit. Zo noemen de Amerikanen dat. De Engelsen noemen het een rock badger. En een badger is een?
Das.
Daar lijken ze ook erg op, moet ik zeggen. Ik heb ze wel eens gezien. Waar het maar was, in Jordanië of waar het maar was. En Gandhi hebben ze ook gezien. Ja, dat is waar, hebben ze ook gezien, ja. Ze ziet er een beetje uit als een das wel, ja. Maar goed. Dat neemt niet weg dat in het Hebreeuws, dan wel in het Fenicisch, men aan het Iberisch schiereiland, dat wil zeggen het Hebreeuwse schiereiland, Iberisch schiereiland, de naam heeft gegeven van Spanje. Want Safan, gebruikte men wel degelijk als aanduiding van konijnen en Spanje is vergeven van de konijnen. Daar kun je dus gewoon in een restaurant konijn bestellen. Dat is geen enkel probleem. Die hebben ze daar zat. Dus toch een konijn eventueel. Maar goed, het is, doet voor die psalm niet zoveel, maakt niet zoveel uit natuurlijk.
Zit er nou op de vijfde dag en heeft wel de jaarlijkse pediceren en denken dan aan de gelijkenis in Jeremia, zeg maar, voor deze tijd?
Ik begrijp niet.
Voor de koningsdochters?
Nee, hoezo?
Nee, nou, dat die bij vogeltjes nestelden en alles en zeer om vernieuwen op een bepaalde plek. En daar waar hoge bergen zijn.
Ja, ja, ja.
Alles,
ja.
Alles wordt daar genoemd in
ja, de gelijkenis. Ja, ja. Ja, zo hoort het. Op de hoge berg horen hoge bomen te staan en daarop daar horen vogels te zijn. Maar dat is het beeld wat aangehaald wordt, wat gebruikt wordt in Ezechiël 17. Ja, ja. Maar dat heeft hier niet mee te maken, denk ik, hoor. In vers 19 van de psalm komen we op de vierde dag terecht. Hij heeft de maan, zon, maan en sterren. Hij heeft de maan gemaakt tot de gezette tijden. Dat staat daar ook letterlijk zo. Dat de sterren, zon, maan en sterren zouden zijn tot gezette tijden. Onze tijdrekening wordt daarop gebaseerd, op de beweging van zon, maan en sterren. En vandaag gezette tijden. Dat het, er stond trouwens bij in Genesis, tot tekenen en tot gezette tijden. En die corrigeer ik dan ook maar even meteen. Want dat woord tekenen, dat is wel goed, maar het gaat om voortekenen. Zoals ons woord omen. Dat is een teken, maar dan een voorteken. Meestal een negatief voorteken trouwens, maar vooruit. Een omen heet dat in fatsoenlijk Nederlands. Het is geen Nederlands, hè? Eigenlijk niet, nee. Maar het is een Nederlands woord. Dat wil zeggen tot voortekenen. Dat wil zeggen dat in hoge mate zon, maan en sterren profetisch zijn. Van aard. En dat wordt uit... Nee, dat hangt hier niet. Jawel, hangt hier wel. Dat was op deze plaat. Ja. Dat was eigenlijk deze plaat. Want dit is eigenlijk een sterrenkaart. Met de sterrenbeelden erop. En die sterrenbeelden in zichzelf... Ja, dat is ook, uiteindelijk is het ook een soort komisch verhaal. In de zin van dat men ons probeert, zo leerde ik het als jongen. Want ik was in de sterrenkunde geïnteresseerd. En dan leerde dat, nou ja, het zijn bepaalde heldere sterren. En dan lag iemand, zo'n holbewoner, op zijn rug. S'nachts, hij kon niet slapen, keek naar de sterren. Hij was toen bezig met lijntjes, de puntjes met elkaar te verbinden. Dat moesten wij op de kleuterschool trouwens ook. Zo'n tekening, weet je wel, die puntjes met elkaar verbinden. En dan zagen ze daar een beer in. Want steelpannen hadden ze nog niet. Dus zagen ze daar een beer in. En wat ze er maar in zagen. En een herder. Orion. En een maagd. Die heb ik altijd erg knap gevonden. Maar toch, ja, sorry. En ik heb dat ook wel eens geprobeerd, maar het is me nooit gelukt om ook maar één sterrenbeeld te reconstrueren. Behalve dan een steelpan met een kromme steel, vooruit dan, compromis. Maar ja, dat is niet één van de klassieke 48 sterrenbeelden, dus dat kan ook al niet kloppen. Zuiderkruis, ja, met een... is ook niet recht trouwens. Wel een mooi sterrenbeeld, maar er zijn geen anderen op het zuidelijke halfrond. Dan zie je maar één zo'n sterrenbeeld. Eigenlijk. En de rest staat heel laag aan de horizon, dus zie je gewoonlijk niet. Heb ik nooit gezien tenminste. Maar toen maar weer. Maar het idee is dat al die sterrenbeelden een illustratie zijn van bepaalde Bijbelse waarheid. En samen van een heel heilsplan zelfs, want er is een volgorde in. Het verhaal dat begint bij de maagd en eindigt bij de leeuw. Om voor de hand liggende redenen. Bedoel ik, hè? En als er een herder gezien wordt, Orion, je weet wie die goede herder is, toch? Of Perseus, je weet toch wie Peres is? De doorbreker, Peres, Perseus, enzovoort. Vind je allemaal terug. En de slang vind je natuurlijk terug. En wat nog maar meer. Ik bedoel, zijn voortekenen ook. En zo hebben ze gefungeerd. Waarbij bepaalde waarheden opgehangen zijn... letterlijk bijna opgehangen zijn aan sterren aan de hemel. En de naam van die sterren die samen bevatten dus die bepaalde waarheden enzovoorts. Nou goed, ik heb er ooit wel eens uitgebreider over gesproken. Dus 34 jaar geleden, zo. 1981 was het, ja. Ik ga het niet meer doen. Hij heeft de maan gemaakt tot gezette tijden. De zon weet haar ondergang. Dat wil zeggen dat daar tijden voor staan. En dat het dus ook op voorhand te weten valt. Hoe laat die zon dan ondergaat en dat soort dingen meer. Fungeert dus inderdaad als klok. Gij beschikt de duisternis en het wordt nacht... in de welke al het gedierte des wouds uittreedt. Heel wat dieren zijn namelijk nachtdieren... De jonge leeuwen briesende om een roof en om een spijs van God te zoeken. Ik ben wel eens in zo'n safaripark geweest, maar overdag gebeurt er weinig. Dus, hè? Daar liggen de grote vijf, de big five, zal ik maar zeggen. Die liggen daar een beetje te gapen in de zon. En dan kun je heel dichtbij komen. Die verroeren geen vind, waarom zouden ze? Ze hebben wel eens vaker een toerist gezien. Maar, en een jeep. Maar vooruit maar weer... Maar s'nachts gebeurt dat. Hè. Als je s'morgens vroeg op bent, dus voor zonsopgang erop uit... dan vind je hier en daar dat ze nog met een prooi bezig zijn of zo. Maar het gebeurt s'nachts. Ja. Dan zoeken ze hun spijs. Van God staat er in vers 21. Met andere woorden, God heeft het zo gecreëerd. De zon opgaande maken zij zich weg, verstoppen ze zich weer en liggen neder in hun holen. En op zijn minst in de schaduw. Ja. En dat is het moment dat de mens uitgaat tot zijn werk en naar zijn arbeid, tot de avond toe, want er waren nog geen vakbonden toen. Hè. Overdag werken. Hoe groot zijn uw werken, o heren? Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt. Het aardrijk is vol van uw goederen. En zoals gezegd, dit is de buitenkant. Dit is waar je gewoon in principe dagelijks tegenaan zou kunnen kijken. Er komt nog geen vergrootglas aan te pas of iets dergelijks. Maar het is de uiterlijke vorm. Deze zee die groot en wijd van ruimte is, daarin is het wriemelende gedierte, dat zonder getal, dan ben je weer op een dag verder natuurlijk, hè. Vijfde dag. De vissen en de vogels moesten wel leren. Want staat in Genesis. De zee is groot en wijd van ruimte, daarin is het wriemelende gedierte, en dat zonder getal, kleine gedierten met grote, van hele kleine tot hele grote. Daar wandelen de schepen. Want u wist het niet, maar schepen lopen. Dat heet zo. Ja, ze lopen knopen. Ja, dat is waar. Schepen lopen, zo heet het. Ja. Daar wandelen de schepen. En de Leviathan die gij geformeerd hebt om daarin niks te doen, te spelen. Het tijdverdrijf. Vandaar spelen. Wat een Leviathan is, ja, dat weet men niet. Daarom is het woord ook niet vertaald. En, naar mijn beste weten is Leviathan komt van de naam Levi. Het woord Levi, lava, samenvoegen. En men leidt eruit af, mede uit dat we nog een paar andere beschrijvingen hebben van Leviathan in de Bijbel, maar een paar keer hoor. Men leidt eruit af dat het meest lijkt op een krokodil. Vanwege dat men zijn tanden ziet. En zo. Een krokodil heeft geen lippen. Geen lippen. Je ziet altijd die tanden. Ja. Dan heb je nog de behemoth of zoiets. Ook zo wordt ook een monster geacht te zijn. Waarvan wordt algemeen aangenomen dat het een nijlpaard is. Hippopotamus. Dat is ook een raar gezicht, hoor. Dan sta je aan het water en dan komt er ineens zo'n koe uitlopen. Ze hebben mij geleerd dat dat eigenlijk het gevaarlijkste dier is van de bush. Want als die kwaad wordt, dan red je. Ja. Nee, ik heb ook dat ter plekke gehoord wel van de mensen die omgekomen zijn. Ja. Goed, vandaar in dierentuinen hebben ze altijd van die afgezaagde tanden. En in stripverhalen dus ook, want die lui die strips maken hebben ook nooit een echte gezien. Ze zijn ook in de oude hands geweest, zal ik maar zeggen. Ja, nog een. Maar grote dieren en klein, van heel groot tot heel klein. De grootste zoogdier is de walvis, heeft mij verteld. Die leeft in het water. Maar je zou je gedacht zijn, want de kleine beestjes er in het water leven. Jongen, jongen. Zij allen wachten op u, dat gij hun spijze geeft te zijner tijd. En men spreekt dan over de voedselkringloop en hoe dat allemaal maar eten mag. Men zit ingenieus in elkaar, hè. En dat is in langzamerhand, in miljoenen jaar is die gewoon te ontstaan. Toen maar. Ik geloof er geen klap van. Nee. Geeft gij ze hun, zij vergaderen ze. Doet gij uw hand open, zij worden met goed verzadigd. Het idee is dat God daarvoor zorgt. In het Nieuwe Testament wordt het samengevat met een paar woorden. Dan staat er dat alle dingen bestaan tezamen door hem. Niet in de zin van God heeft ze in aan zijn geroepen, maar in de zin van hij houdt het in stand. Alle dingen bestaan tezamen, als geheel betekent dat, door hem. Daarbij wordt de hele schepping, de hele wereld beschouwd als één geheel. Als één, eigenlijk als één organisme. Zo heb ik het ook wel eens geleerd. Ik heb wel eens een keer, ik weet niet of dat op school was of ergens anders, maar een uiteenzetting gehad over dat die hele gang van zaken in de natuur vergeleken kan worden met de gang van zaken bijvoorbeeld in een menselijk lichaam. Met aan- en afvoer en alles wat daarbij hoort enzovoorts. Met als grondgedachte dat heel die schepping beschouwd moet worden als één lichaam. Als één geheel. En ik denk dat dat ook wel bijbels is eigenlijk. Alle dingen staan tezamen, bestaan tezamen door hem. Hij houdt ze in stand. En daar rijmt dan weer op. Uit hem, door hem en tot hem. Eén is de oorsprong, ander is de bestemming. Maar dat door hem wil zeggen, hij houdt het in stand. Trouwens, wij moesten dat vroeger uit en te treuren zingen. Want ja, hij houdt de hele wereld in zijn hand. Wat al gauw een leugen wordt trouwens. Maar inderdaad, in principe, dat is zo, ja. En dat wordt hier beschreven. Verbergt gij uw aangezicht, zij worden verschrikt. Neemt gij hun adem weg, zij sterven en ze keren weder tot stof. Met andere woorden, het is eigenlijk maar een gammele zaak, waren het niet dat God het in stand houdt. En soms denk ik over het menselijk lichaam ook wel eens, het is eigenlijk maar een gammele zaak, want hoeft niet dat te gebeuren, of we vallen er gewoon bij neer. We denken daar liever niet aan, maar zo is het dus wel. Het is zo'n gecompliceerd mechanisme, organisme vooruit dan, dat hoeft niet dat te gebeuren, het is over, weet je. Maar zo is het met de schepping ook, ja. Maar God houdt het in stand, in principe. Zend gij uw geest uit, zo worden zij geschapen en gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. Ik denk dat het een verwijzing is naar uiteindelijk een nieuwe schepping. Maar vooruit. De heerlijkheid des Heren zij tot in de eeuwigheid. De Heren verblijden zich in zijn werken. Als hij de aarde aanschouwt, zo beeft zij. Als hij de bergen aanroert, zo roken zij. Daar staat dus, dat God dat hoeft maar iets te doen en het is over met deze hele schepping. Daar komt het op neer. En dus, die grote God is het waard geloofd te worden. En daarom, ik zal de Heren zingen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. Dat wil zeggen, hier ben, in dit leven, in deze wereld. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Ik zal mij in de Heren verblijden. De zondaars zullen van de aarde verdaan worden. Dat is één van die teksten en er zijn er toch heus nogal wat. Waarin staat dat de zondaren, de onrechtvaardigen, verdelgd zullen worden. En niet meer zullen zijn. Ook niet ergens anders, helemaal nergens dus, hè. Zij zullen van de aarde verdaan worden en de goddelozen zullen niet meer zijn. Dat is één werkwoord. Ayin, vertaald met niet zijn. Niet bestaan, tegenovergestelde van zijn. We hebben daar geen woord voor in het Nederlands. We moeten het gewoon met een ontkenning doen. Maar het Hebreeuws heeft daar een woord voor. Ze zullen niet meer zijn. Zullen weggedaan worden. En het idee achter de psalm is dat in die wereld die door God in stand gehouden wordt, fundamenteel geen plaats is voor degenen die zich aan die God onttrekken. Die God die het in stand houdt, loochent. Paulus komt erop terug in Handelingen 17 in Athene. God heeft niet alleen die wereld gemaakt, kan ook niet met handen gediend worden, want God heeft niks nodig, staat er. En hij heeft uit ene bloed het ganse geslacht der mensen gemaakt en de mensheid verdeeld in volkeren, staat er ook bij. Plaatsen hun woning en dat soort dingen meer. En als je vraagt, wat moeten wij hier, de bekende filosofische vraag, dan is het enige antwoord opdat men God zou zoeken. Zou zoeken naar wie heeft dit alles gemaakt. Wie is die God? En eventueel laat hij zich kenbaar maken en dat doet hij dan ook.
Ja, daarom zegt Psalm 2
op kust de zon. Ja, men zou het opdat hij niet toorn en gij op de weg zou vergaan. Want dat is het geval als men God niet kent, niet accepteert, dan heeft men logischerwijze geen recht op leven. En ik bedoel, geen recht op een bestaan. Uiteraard. Want deze wereld wordt geacht één te zijn in God. Dat betekent tegelijkertijd dat al die goddeloosheid in de wereld in de eerste plaats het probleem is van God zelf. Met als gevolg dat hij dat probleem ook oplost. En daar een eind aan zal maken, op zijn manier. En hoe je dat doet, nou ja, dat is de hele Bijbel die ons dat uiteenzet, uiteraard. En ons bekend maakt met het plan dat God uitvoert met deze op zich gevallen wereld. Maar hij zou dat kleed reinigen, dan wel veranderen, dan wel vervangen, enzovoort. En een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, niettemin voortbrengen uit deze oude gevallen wereld. Want zo werkt het eigenlijk, hè? Eigenlijk, ik heb er straks gezegd, je kan de wereld vergelijken met een ei. Er is nog een goede reden voor, want ook zonder dat beeld kun je dat. Omdat de Bijbel zegt dat deze wereld bevrucht zou worden door het zaad, namelijk het eeuwig blijvende woord van God, waarbij de wereld fungeert als de moeder, als het vrouwelijke. Daarom is wereld van oorsprong ook in het Nederlands een vrouwelijk woord. Dus der wereld, echt wel. En die wereld is in onze dagen zwanger, zoals beschreven in Romeinen 8. En daaruit zal voortkomen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, een nieuwe schepping. En dan sterft of verdwijnt de oude. Hebben jullie dat nog? Want ja, het blijft een levensgevaarlijke aangelegenheid, kinderen baren. Sinds Genesis 1, of was het 3, 4, weet je veel. Maar dat is weer zo, omdat ook dat de uitbeelding is van hoe het er met de schepping voor staat. De hele wereld is in barensnood tot nu toe, zegt de Bijbel. En is in verwachting, in hopen, enzovoorts. En als straks die nieuwe schepping geboren wordt, verdwijnt dus de oude. Dat is het idee. Ik heb het nog nagevraagd aan Rachel. Oh nee, dat kon niet. Die was al overleden toen. Maar toen. We moeten het er dringend bij laten. We zijn ver over de tijd met z'n allen. Hoe krijg ik dat nou weer op een bandje? We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen voor het voorrecht dat wij u mogen leren kennen. Dat u zich aan ons bekend gemaakt hebt in uw woord, in de schriftuur, maar inderdaad ook in de creatuur. En dat we mogen beseffen dat uw hand achter dit alles zit. En dat u het bent die in uw kracht deze wereld niet alleen geschapen, gemaakt en geformeerd hebt, maar dat u die ook in stand houdt om uw werk daaraan en daarin daardoor te volbrengen. Maar in het bijzonder danken we u dat werk ook in ons persoonlijk wil doen. En dat ook wij van u dat zaad mochten ontvangen, dat in ons zou opwassen. Dat nieuwe leven, dat eeuwig leven is en dat niet meer onderworpen is aan de heerschappij van de dood en het verderf. En we danken u daarom dat we mogen uitzien naar de openbaring, niet alleen van uw koninkrijk, maar uiteindelijk van die nieuwe schepping die u beloofd hebt te zullen maken. We danken u dat we daaruit mogen leven, in het besef dat we in hopen zijn zalig geworden, maar tegelijkertijd in het besef dat al uw beloften waarin wij geloven vast liggen in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus, onze Heiland. We danken u dat we daaruit mogen leven, in deze toch zo duistere wereld in de praktijk. En mogen wandelen in uw licht en aan uw hand in het vertrouwen dat u ons leidt naar onze zoonstellingen, naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wees u ons nabij dan, om Christus willen op grond van uw beloften. Amen.